Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers en experts in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik in gesprek met Suzanne Ladrak, Sustainability Manager bij Koninklijke Grols. Inderdaad, het biermerk. Grols gelooft dat echtheid de wereld mooier maakt. Af en toe even stilstaan en oprecht genieten van het moment. Maar ook met aandacht voor milieu, mens en maatschappij. Een bedrijf met karakter dat al meer dan 400 jaar bestaat. Wat is hun geheim? En ook, hoe zorg je dat zo'n groot bedrijf met zijn tijd mee blijft gaan? En welke verduurzamingsslagen hebben ze inmiddels gemaakt en staan er nog voor de deur? Hoe duurzaam kun je überhaupt bier produceren? En hoe moet dat met de collectieve anti-alcohol cultuuromslag?
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Hartelijk welkom.
Ja, goedemorgen. Wat ontzettend leuk om hier te mogen zijn.
Ja, nou, het is fijn dat je er bent. We gaan het is ook wel raar op de vroege ochtend om het over bier te hebben. Ja. Tegelijkertijd is het ook wel weer heel interessant om een bedrijf te hebben wat al ruim 400 jaar bestaat. En wat een van de oudste Nederlandse bedrijven is, waar we echt zo ongelooflijk trots op mogen zijn.
Ja, zeker. Grols bestaat al vanaf 1615. Is toen opgericht in Groenlo. Daar komt ook eigenlijk een beetje de naam vandaan. Want Grols staat eigenlijk voor uit Groenlo.
Oh ja.
Grols. En vanaf 1615 is er eigenlijk heel erg veel gebeurd. En ik vind het erg leuk dat we daar vandaag over kunnen hebben.
Ja, want dat is inderdaad een super lange tijd. Laten we ook even kennis maken met jou. Want jij zit er ook al best een hele lange tijd. Bijna 21 jaar. De basis van jouw achtergrond is engineering, proces engineering, chemisch technicus.
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe ontstond dat? Even los van toen je bij Grols ging werken. Wat is jouw aantrekkingskracht met techniek?
Nou, ik ben al geboren en getogen in Enschede. En mijn lagere school zat in de rook van de brouwerij. Ah. Want de brouwerij stond in het midden van de stad. En na de lagere school, middelbare school, ben ik naar Universiteit Twente gegaan. En ik wilde eigenlijk wiskunde studeren. Alleen tijdens de introductie had ik die groep gemist. Ben ik bij chemische technologie terechtgekomen en dat ben ik gaan studeren.
Ja, want wat sprak je daarin aan?
Het praktische samen met het theoretische, maar ook dat je dus echt iets kan maken. Ja. Je kan gewoon door processen te bedenken uiteindelijk echt fabrieken maken, bier maken. Ja, en dat sprak me aan. Fascineerde me echt enorm. En nog steeds.
Ja, precies. Het hele van A tot Z en de stappen die daartussen zijn. Dus de processen. Maar die kunnen dus heel erg in een bedrijfsvorm zitten. Hoe dingen de deur uitgaan. Maar die kunnen ook echt in de ontwikkeling van een product zitten.
Die zitten eigenlijk in van alles. Die zitten in het maken van het bier zelf. Die zitten ook in het maken van chemie. Ik heb ook een tijdje in de chemie gewerkt. Maar die zitten uiteindelijk ook in het verpakken van het bier. Die zitten overal in. Die zitten in verduurzamen van processen. Het is echt heel erg breed. En daar kan je heel veel mee.
Ja, ik hoor jou zeggen net. Ik zat op de lagere school onder de rook van de fabriek. Was dat een letterlijke rook? Reuk moet ik zeggen?
De brouwerij. Wij zeggen altijd brouwerij. Wij noemen het geen fabriek.
Ja.
Het was letterlijk de geur van bier die je rook in de buurt van de brouwerij. Ja, tegenwoordig dus het ruikt het
gewoon
al
helemaal geen. Of van tegenwoordig ruikt het niet meer.
Nee. Tegenwoordig, als je bij ons nu bij de brouwerij komt, dan is daar niet meer de bierlucht zoals die vroeger hing bij de oude brouwerij in het centrum van de stad.
Dus de scholieren kunnen niet meer onbewust positief geïndoctrineerd worden met bierlucht.
Nee, op dit moment bij onze brouwerij kan dat niet.
Nee, precies. Brouwerij, een heel bewuste keuze qua naam voor waar het gemaakt wordt. Waarom?
Omdat het gezien wordt als echt een ambachtelijk proces. Daarvan ook de slogan, hè? Vakmanschap is meesterschap. Toch nog, ja, het brouwen van het bier is ambachtelijk met goede grondstoffen. Maar ook met mensen die weten wat ze doen. En die uiteindelijk er met z'n allen naar streven om een kwalitatief prachtig bier in de markt te zetten.
Ja.
En vandaar dat we het brouwerij noemen en niet een willekeurige fabriek.
Even vanuit de chemie gezien. Wat is de grootste verandering van de samenstelling van bier? Als je kijkt naar, nou ja, door 4 eeuwen heen.
Ja, die is eigenlijk heel erg beperkt. Want de grondstoffen bier zijn nog steeds mout, hop en water.
Ja.
En er wordt gist gebruikt voor het vergisten van het bier en uiteindelijk produceren van de alcohol. En die ingrediënten die zijn eigenlijk al jaren hetzelfde.
Ja. Nou is er, en daar gaan we het straks natuurlijk ook wel over hebben, maar er is natuurlijk een enorme verandering in het alcoholgebruik gekomen. Ze zijn echt nog steeds bezig om dat bijvoorbeeld bij wijnen echt te fine-tunen. Om echt een lekkere wijn. Vooralsnog is dat bij wijn, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben meer een wijndrinker dan een bierdrinker. Geef ik even bij deze aan de luisteraars toe. Maar is dat echt slecht gelukt? Dat alcohol is bijna een onvervangbaar middel. Geldt dat voor bier ook?
De alcoholvrije bieren worden steeds beter. Ik moet eerlijk zeggen, als je de bieren vergelijkt die 20 jaar geleden op de markt waren, alcoholvrij, ten opzichte van de bieren nu, ze smaak zoveel beter dan dat die toen was. En wordt daar ook steeds meer onderzoek naar gedaan. En zijn we ook continu bezig om die smaken te verfijnen, beter te maken. En ook om de variëteit in alcoholvrije bieren groter te maken. We hebben niet meer alleen pils, maar ook de speciaalbieren zoals een Weizen, zoals een herfstbier, een zomerbier. Ook die zijn zonder alcohol verkrijgbaar, zodat je ook steeds een bredere portfolio hebt om uit te kiezen als alternatief.
Ja. Ja. Nou staat Grolsch bekend om een soort eigenzinnig karakter. Ze zijn eigenwijs en het is stoer. En waar is dat altijd zo geweest en waar blijkt dat dan verder uit?
Ja, die gaat al heel erg ver ook in de historie. Met de twee soorten hop in het bier. Dat is eigenlijk al vanaf het ontstaan door Willem Neerveld. Maar ook de beugelfles. Grolsch is de Nederlandse brouwer met een retour beugelfles in de markt waar het pils in zit. Dat is ook een unieke fles voor de Nederlandse markt. En ik denk als je meer kijkt naar de laatste jaren. Hè, ik werk 20 jaar bij Grolsch, dat zei je net al even. Dan zie je ook dat we ons heel erg onderscheiden door innovaties en dingen die we doen. En soms doen we het ook gewoon. En ja,
dan, om te kijken hoe het valt.
Om te kijken hoe het valt. En lukt het, dan is het prachtig.
Ja.
En soms lukt het niet. En dat kan ook.
Het is wel mooi, hè? Want inderdaad, bruine flesjes, groene flesjes. Wat is het verschil? Drinkt dat anders? Heeft dat nog een effect op hoe je iets beleefd qua smaak?
Nou, de smaakbeleving vanuit pils in een groene fles is wat frisser dan als je pils drinkt uit een bruine fles.
Ja.
Dus dat is de smaakbeleving.
Bokbier.
Ja, ja. Als je heel erg vanuit de techniek kijkt, maakt het niet
niks uit. Glas is glas.
Zit hetzelfde bier in.
Ja, precies. Toch ook nog heel even, want ik denk dat veel mensen die plop van een beugelflesje wel kunnen herkennen. Dus echt Nederlands ontwerp. Nederlandse.
Ik weet niet of het per se een Nederlands ontwerp is. Er zijn ook Duitse brouwers die beugelflessen hebben. Dus of het de eerste en of die ook echt door Nederlands ontworpen.
Maar alleen Grolsch mag die gebruiken?
Nou, alleen Grolsch gebruikt hem in Nederland.
Oké, en wat is de reden daarvan?
Ja, dat is de Theo de Groen die heeft gezegd, joh, ik bepaal zelf wel in welke fles ik mijn bier doe.
Ja.
En die heeft de beugelfles toen geïntroduceerd.
Ja, en het ploppen, heeft dat nog, is daar, ik neem aan dat daar over nagedacht is.
Nou, het ploppen is gewoon een mooi moment. En wij gebruiken het ploppen ook voor festiviteiten.
Ja.
Dus als wij projecten hebben waarmee we een milestone bereiken of nou ja, in
dan
gebruik
plop je champagne.
Dan ploppen wij met een beugel.
Ja, en met een biertje plop je. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dat is natuurlijk zo'n heel kenbaar moment. Ik ben helemaal niet zo, wat ik zeg, niet bier drinken. Maar als ik naar de bioscoop ga, neem ik altijd een biertje.
Ja, lekker.
Want dat plopje hoort erbij.
Ja, ja, heerlijk.
Ja, mooi. Nou, jij bent ook echt, je bent sustainability manager. Wanneer is sustainability voor Grolsch daadwerkelijk echt belangrijk geworden, dat hoog op de agenda kwam?
Het Het is eigenlijk al even een stukje terug. We hebben in 2004 een nieuwe brouwerij in gebruik genomen. Die hebben we zelf gebouwd bij Enschede in de buurt. En dat is ook het moment waarop ik zelf bij Grols ben gaan werken. En vanaf het moment dat we daar onze bieren brouwen en afvullen, zijn we al heel erg druk bezig geweest met water en energie. Het managen daarvan, maar ook zorgen dat we dezelfde hoeveelheid bier maken, maar daarvoor minder water en minder energie nodig hebben. Dus dat is eigenlijk al een stapje naar duurzaamheid.
Want wat was toen wat er opviel? Waarom daarnaar gekeken werd?
Vanuit een duurzaamheidsperspectief. In de zin van, ja, waarom zou je verliezen hebben die je niet nodig hebt? Dus het reduceren van verliezen. En ook omdat we daar een goede geoutilleerde brouwerij neergezet hadden, waarbij we veel meters hebben en we het ook konden. Ja. Dus het is het een en het ander. En omdat je weet gewoon, als je iets nieuws neerzet, is er altijd ruimte tot optimalisatie.
Precies.
Dus we hebben daar mooie stappen gemaakt. In 2008 is Grols vanuit een familiebedrijf overgenomen door SAB Miller. En werden we in één keer onderdeel van een multinational. Toen is de urgentie op water- en energiereductie ook echt wel vanuit de grote SAB Miller ingezet. En hebben we daar echt nog veel grotere stappen gemaakt. En uiteindelijk hebben we ons verbruik ongeveer tot 30%, met 30% weten te reduceren ten opzichte van het moment dat we de brouwerij geopend hebben. Dus we hebben daar grote stappen gemaakt in minder water, maar ook minder energie.
Ja.
En vanaf 2016 zijn we onderdeel van Asahi, een Japanse brouwer. En duurzaamheid is nu niet alleen meer water en energie, maar de duurzaamheidsagenda is veel breder. En die gaat ook over CO2-emissies, energietransitie. Maar zit ook in de mens, diversiteit, inclusiviteit, maar ook een stukje verantwoord alcoholgebruik.
Ja, dat is wat alle bedrijven vandaag de dag zouden moeten doen. Dus daar gaat het in mee. Als je dan toch te maken hebt met een familiebedrijf waar eigen gebruiken zijn, eigen bedrijfscultuur is. En dan word je in eerste instantie natuurlijk al door multinational overgenomen. Daarna ook nog eens Azië die zich ermee gaat bemoeien. Wat doet dat met een bedrijf?
Nou, is eerst echt wel heel even wennen. De directie, directeuren, maar ook andere collega's in één keer geen Nederlands meer spreken. Dat ook sommige mensen je naam niet meer weten. Want in een familiebedrijf was het toch wel heel erg. Iedereen kent elkaars naam. Directeuren kennen de namen. Dus dat is echt wel een omslag geweest. Plus een hele erge druk op performance. En dat is echt de cultuur van familiebedrijf naar multinational. En wat we nu zien bij de Japanners met de overname door Asahi, is dat we wel ook weer heel erg naar de lange termijn kijken. Weinig directe Japanse betrokkenheid. Veel gewoon Nederlands. Maar we hebben ook nog gewoon collega's uit andere landen. Want Asahi heeft in Europa ongeveer 17 brouwerijen. Dus we zijn daar niet de enige. We hebben daar nog allerlei broertjes en zusjes. Mm-hmm. En ook collega's in andere landen zitten. En er zitten dus ook mooie dingen aan. Want je kan ook met elkaar dingen delen. Of als je problemen hebt, kan je hulp vragen. Maar goede dingen die jij gedaan hebt, kan je weer delen. Zodat andere collega's dat ook kunnen implementeren bij hun brouwerijen.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de energietransitie die wij op dit moment doormaken. Waarbij we ons aardgasverbruik behoorlijk gereduceerd hebben. En we hebben daar in 2019 al een studie gedaan wat de verschillende mogelijkheden waren om dat aardgasverbruik naar beneden te halen. Waarbij we gekeken hebben naar allerlei verschillende alternatieven. Waterstof, biomassa, elektrische boilers. Nou, noem maar op, allerlei technieken. En die studie die is vervolgens ook voor alle brouwerijen in Europa uitgevoerd met dezelfde methodiek. Dus zo hebben we bij Grols iets neergezet wat vervolgens ook bij de andere brouwerijen geïmplementeerd is.
Ja, mooi. De brouwerij staat in Enschede. En daar is toch, en dat weten misschien heel veel Nederlanders niet, daar is een waterprobleem.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Wij praten nog steeds met Suzanne Ladrak van Grols Sustainability Manager bij de Koninklijke Grols. Ja, koninklijke titel hebben ze natuurlijk.
In 95, ja. En daar zijn we ook heel erg trots op. Dus,
Terwijl dat niet, meestal is het als een bedrijf 100 jaar bestaat. Maar dit is dus veel later.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dat werkt. Ik weet wel dat we hem weer toegekend hebben. Dat dat een proces is en dat we die de komende zoveel jaar weer mogen voeren.
Precies. We hebben het over het duurzaam ondernemerschap binnen en de duurzaamheid binnen Grols Nederland. Dat natuurlijk heel wat slagen gemaakt heeft inmiddels door de jaren heen. Dat watertekort in Twente.
Ja, dat is, als je nu naar buiten kijkt, zou je denken watertekort,
hoe dan?
Ja. Twente ligt, zoals dat heet, op de hoge zandgronden. En een kenmerk van zandgronden is dat ze water niet goed vasthouden. Dus eigenlijk gaat het als een zeef gewoon door die grond heen en wordt het afgevoerd. Dus ook al regent het heel veel, dan houden we het niet in de bodem vast. En voor het brouwen van bier heb je veel water nodig. Dat is gewoon een feit. Ja, 95% van je bier is water. Mm-hmm. Dus ja, we hebben veel water nodig als we veel bier maken. En met name de laatste jaren zien we dat door klimaatverandering die waterbeschikbaarheid een stukje minder is. Nou, best wel een stuk minder is. Dus dat wordt een risico. Drinkwaterbedrijven, ook in Twente, die steken eigenlijk al hun hand op en die zeggen, jongens, let op, in de zomer hebben wij niet genoeg water beschikbaar. Ja. En zeker niet genoeg water om ook een brouwerij die misschien niet uit eigen bronnen kan onttrekken, om die te voorzien van water. Als dat nodig is, als backup. Dus dat is echt wel een risico. Mm-hmm. En dat risico biedt ook weer kansen. Dus er zitten altijd kansen aan een dergelijk risico. En wat doen wij als brouwerij? Een van de dingen is natuurlijk kijken, kunnen we onze producten maken met minder water? Dus zodat we minder water nodig hebben voor het produceren. Dat zijn stappen die zijn we aan het nemen.
Dat is tijdens het productieproces?
Dat is tijdens het productieproces. Dus het brouwen, het afvullen. Daar wil minder water. Mm-hmm. Zijn er nog plekken in de brouwerij waar we water kunnen hergebruiken? Dus dat je water niet één keer, maar bijvoorbeeld 2 keer of 3 keer gebruikt. Zonder dat je daar behandelstappen tussen doet. Nou, die meeste plekken hebben we al geïmplementeerd. Maar ook daar kijken we nog een keer kritisch naar. En we zijn aan het kijken, is er nog een mogelijkheid om ons afvalwater weer te zuiveren? Mm-hmm. Zodat we het als spoelwater kunnen inzetten. Dat is een mogelijkheid.
Ja, want jij,
dat is allemaal zelf.
Jij zegt het aftappen van het bieren. Neem ons eens mee, want ik heb echt geen idee wat dat is. Welk onderdeel binnen het proces dat is.
Wacht even.
Je zei het aftappen van het bier.
Het aftappen, nee, ik bedoel het produceren van het bier. Nou, ik kan je wel even snel de water, hoe werkt dat bij een brouwerij? Mm-hmm. Hè? Wij hebben bronnen en uit die bronnen, die zitten ongeveer 30 meter onder de grond. Uit die bronnen halen wij water. Vanuit die bronnenvelden wordt het water met een hele lange leiding, 7 kilometer, naar de brouwerij gebracht. En bij de brouwerij behandelen we dat water. Dus we halen daar nog met name ijzer en mangaan halen we daaruit. Want als we het water zo in het biertje zouden stoppen, zou het niet zo lekker smaken.
Nee.
Dan gebruiken we het water voor het brouwen van het bier. En vervolgens, als het bier gebrouwen is, zit het in tanks. Maar die tanks moeten ook worden schoongemaakt. Dus we hebben ook spoelwater. En bij het afvullen van het biertje in een fles of in een fust moeten ook de flesjes en de fusten worden gereinigd. Dus ook daar hebben we eigenlijk spoelwater. En dat spoelwater is afvalwater. Eigenlijk wat je thuis ook naar je riool doet, waar het door je doucheputje gaat. En dat water, dat bij de brouwerij, nou zuiveren we dat nu. We halen daar 80-85% van de viezigheid, die halen we eruit. En het laatste stukje wordt nu gedaan door de waterzuivering van de gemeente. Ja. Dus van het waterschap. En dat laatste stukje zouden we ook zelf kunnen doen.
Mm-hmm.
En het water dat daar dan bij vrijkomt, het schone water, zorgen dat we dat weer maken, zodat we dat weer kunnen gebruiken voor het spoelen van onze leidingen. zodat je je water dus intern bij de brouwerij opnieuw kan gebruiken.
Ja. Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn, dat het totaal self-sustainable wordt.
Ja, maar dat we dus niet het bier ervan brouwen, nee, maar dat we het puur gebruiken als water voor het spoelen.
Schoonmaken.
Ja, dus daar zijn we nu mee bezig. En daarnaast zijn we samen met het waterschap Vitens, onze drinkwaterleverancier, maar ook Universiteit Twente, Saxion, gemeente Enschede, met best wel een groot aantal partijen, zijn we een initiatief gestart. Dat heet de Twentse Golf. En de ambitie van de Twentse Golf is om waterschaarste in Twente op te lossen. En ervoor te zorgen dat we in de toekomst voldoende water hebben voor iedereen in Twente.
Ja.
En dat kan alleen door samen slimme dingen te doen. En het is een kennis- en innovatieagenda. We werken daar ook met verschillende innovatieve bedrijfjes in Twente. Die ook allemaal tot doel hebben om dat waterprobleem aan te pakken.
Ja.
En een leuk initiatief daarvan is bijvoorbeeld van het waterschap samen met Jotum. En die hebben ze noemen het een Blue Elephant ontwikkeld. En eigenlijk is dat een grote bal, 2 meter, 3 meter hoog. En die kan je dus in een woonwijk neerzetten om daar het rioolwater van de huizen te zuiveren. Waarna je het water gewoon weer in een beekje kan laten lopen, omdat het zo schoon is.
Oh, wauw.
Dus dit zijn voorbeelden, ja, die we allemaal meenemen daar in de Twentse Golf.
Ja, want er moet echt een andere kijk op water daardoor komen. Zit hem dat alleen in het hergebruik ervan en in het schoonmaken ervan?
Nee, het zit ook in reduceren van je gebruik. Ook thuis. Hè. Kijk thuis maar eens kritisch of je je watergebruik kan reduceren. Wat wij bij de brouwerij doen, zou eigenlijk iedere burger thuis ook eens moeten doen. En met name in periodes dat water schaars is. Mm. En in de samenwerking, je moet ook kijken, want je hebt eigenlijk 1 groot bak met water in de hele regio beschikbaar. En hoe kunnen we die bak met water nou zo slim mogelijk verdelen, zodat iedereen genoeg heeft?
Ja. Ja, dat je eigenlijk op een gegeven moment naar een punt gaat dat je dan vanuit wat er overblijft bij Grols ook bij wijze van spreken andere bedrijven daar ook weer mee kan ondersteunen.
Nou ja, dat zou een uitkomst kunnen zijn dat als wij ons water gaan hergebruiken, dat op momenten dat wij het water wel maken, maar niet nodig hebben, dat we dat bijvoorbeeld kunnen inzetten in de landbouw of bij andere productiebedrijven in de regio. Jazeker.
Ja. Dan een CO2-neutrale brouwerij. Een van de speerpunten.
Ja, CO2.
Wensen, ja, ambities.
En CO2-neutraal zien we dan als dat we onze productieprocessen zodanig inrichten dat we geen fossiele brandstoffen nodig hebben. Dus geen aardgas, geen diesel of iets anders. En daarvoor hebben we eigenlijk in 2019 al met 4 intrinsiek gemotiveerde collega's bij elkaar gezeten, de benen op tafel. En toen hebben we gezegd, wat zou er nou voor nodig zijn als we als Grols van het gas af kunnen? Mm-hmm. Wij gebruiken gas als brandstof om stoom te maken en om heet water te maken. Met 4 collega's keihard een jaar lang gewerkt aan allerlei verschillende opties om die uit te werken. En uiteindelijk hebben we daar een energietransitieplan gemaakt, waarbij we dus niet alleen naar aardgas gekeken hebben, maar ook naar het vergroenen van onze elektriciteit. En ja, het is uiteindelijk een plannetje op 1 pagina geworden met 3 stappen.
Ja, de beste ideeën ontstaan op een bierveeltje, heb ik wel eens begrepen.
Nou, uiteindelijk past deze ook op een bierveeltje. Ja, ja.
Oh, de Grols dus van het gas af. Hoe? Wat is de uitkomst?
Nou, uiteindelijk hebben we hem iets breder getrokken. Dus hebben we gezegd, niet alleen gas, maar ook de elektriciteit moet groen.
Ja, want dat kwam Japan dan weer even over de schouder mee vertellen. Goed bezig, jongens. Kijk ook naar.
Nee, elektriciteit hebben we ook meegenomen.
Ja.
En de eerste stap was eigenlijk de elektriciteit omzetten naar volledig groene elektriciteit. Elektriciteit van windmolens. En vanaf 2024 hebben we ook een zogenaamde Virtual Power Purchase Agreement, VPPA. En komt de energie van Grols, de elektriciteit die we bij Grols gebruiken, die komt van zonneparken hier in Nederland. Dus die zonneparken worden momenteel gebouwd. En vanaf 1 juli 2024 krijgen wij daar de groene elektriciteit van.
Mooi.
Dat is de eerste stap. De tweede stap is dat wij warmte gaan afnemen van Twents. En Twents is een regionale energieproducent. En die maken heet water, warmte in de vorm van heet water. En dat doen zij met behulp van biomassa. En dat hete water transporteren ze naar Grols. Dus het hete water komt van Twents naar Grols. Wij halen daar warmte uit, dat wij weer gebruiken in onze processen. En vervolgens gaat het afgekoelde warme water naar de stad Enschede, waar het nog weer gebruikt wordt voor de stadsverwarming.
Ja, dus dan heb, op die manier heb je dus dan geen gas nodig om het water op te warmen?
Nee, dat klopt. Dus wij gebruiken de warmte van Twents om ons eigen water op te warmen. En daarmee konden we 2/3 van ons gas konden we reduceren. Zo. En dan moet je je voorstellen, dat is ongeveer een gasverbruik van 1800 huishoudens voor per jaar.
Wauw.
Dus dat is echt enorm veel. Ja. En nu hebben we nog een klein staartje aardgas over. Want ja, wij maken nog stoom. En we zijn nu met verschillende partijen aan het kijken. Hoe kunnen we nou met duurzame warmte of duurzame energie die stoom maken? En de plannen liggen er. We weten wat we moeten doen. We weten hoe we het moeten doen. En nu is het een kwestie van ja, het presenteren in de organisatie. En dan zorgen dat we daar ja, zo snel mogelijk de goedkeuring voor krijgen om het ook daadwerkelijk te gaan implementeren.
Maar daar zit dus een stuk innovatie.
Ja, daar zit een stuk innovatie. Daar zit een stuk dingen net even anders doen dan je zou verwachten. Maar, en een stukje...
Aan jou te merken mag je daar nog niet over praten.
Nee, ik ga daar niet te veel over zeggen. Nee.
Even iets anders. Als je, want jullie zijn dus heel goed naar jezelf aan het kijken van wat kunnen wij anders doen. Op welke manier zou Grols, los van dat water wat dan terug naar de stad gaat, wat zou Grols nog meer kunnen produceren, eigenlijk on the site, wat weer terug kan in het hele duurzaamheid voor andere bedrijven?
Ja, eigenlijk doen we dat al. Want ook de bierborstel, dus dat zijn eigenlijk de vliesjes van de mout die vrijkomen bij het brouwen. Hm. Die bierborstel die gaat naar de veestapel. Dus die wordt gebruikt als veevoer voor de koeien, voor de varkens. Mm-hmm. En ook daar hebben we wat slimmigheidjes ingebracht. Dat de mout, dat is dus eigenlijk onze grondstof, die komt aan in een hele grote vrachtwagen. Die vrachtwagenchauffeur die lost die mout bij ons. Zo gaat de mout in de installatie. En vervolgens rijdt hij 1 deurtje verder. En daar wordt de borstel, die vliesjes, die wordt vervolgens in die lege vrachtwagen gestort. Zodat die vrachtwagen weer vol
door
met
kan
die
rijden.
Bierborstel door kan rijden. Dus we maken daar ook geen lege kilometers.
Nee.
Dat is ook een stuk verduurzamen.
Mooi.
Ja, ja.
Mooi, dat zijn toch allemaal weer dingen die je dan niet weet hè, over bier. Jullie doen nog veel meer, dat is mooi. En daar gaan we het zo verder over hebben. Want we hebben nog een verpakking waar ontzettend veel in veranderd is. Er is nog transport waar veel veranderd is. Dus wil je nog meer innovatie horen bij een van de oudste, mooiste Nederlandse trotse bedrijven die we hebben? Blijf dan vooral luisteren.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Bier, dat is waar we het over hebben. Nou, niet helemaal.
Duurzaamheid en bier.
De verduurzaming ja. Ook binnen grote brouwerij, Grols, Koninklijke Grols. Voordat we over de hele duurzaamheid verder gaan, is wel misschien even leuk om te vertellen dat dat jullie grote prijzen ook winnen in dit hele traject in die afgelopen jaren. Wereldtitels van de World Beer Awards. Ze hebben 13 awards gewonnen vorig jaar.
Ja, dat klopt.
Bij de World Beer Awards. En in de grande finale maar liefst 2 wereldtitels. De Grols Krachtig Kanon. Heeft weinig met alcoholvrij bier te maken ja. In dat opzicht. En de Grols Puur Weisse. Dat mogen zich weer een jaar lang beste bier van de wereld binnen hun categorie noemen. Wat doen dat soort prijzen? Is dat op een gegeven moment ook wel een soort... Ik probeer even binnen de organisatie dan mee te denken. Dat toch ook wel weer... Los van dat het energie geeft als je een prijs wint. Maar dat ook wel een drijfveer is.
Het is een prachtige erkenning voor de mooie bieren die we maken. En ook voor de mensen die er dag in dag uit. En niet alleen met het brouwproces en het ontwikkelen. Maar ook die met veel passie het bier verpakken. En vervolgens ook transporteren. En alle mensen die daar ondersteunend werken. Dus ja. Het zijn gewoon mooie erkenningen dat je gewoon goed werk aan het doen bent.
Ja, dat palet hè, van verschillende bieren en de ontwikkeling daarvan. Ik zie dat dan ook even als een soort creatief proces. En dat wil nog wel eens schuren met de duurzaamheidsdoelstellingen.
Ja, dat is een dat is natuurlijk altijd een balans, hè? Want wil je alleen maar focussen op duurzaamheid of alleen maar focussen op je mooie bieren? Uiteindelijk is het een balans, want onderaan de streep moet je een duurzaam bedrijf zijn. En duurzaam is niet alleen duurzaam in de zin van CO2-emissies, maar is ook financieel duurzaam.
Ja.
Dus daar zit altijd een balans. En de prachtige bieren...
Het bier moet wel lekker blijven en het moet wel origineel blijven en vernieuwen.
Het bier moet vernieuwen, origineel blijven, meegaan met de trends. Kijk nu ook naar de ontwikkeling van alle 0.0 producten. Waarbij, dat is toch een nieuw segment. Daar zitten ook gewoon allerlei ontwikkelingen in die we doen. Maar ook op het gebied van gewone bieren. En we hebben natuurlijk ook nog onze collega-brouwerijen in andere landen. Waarvan we ook bepaalde producten in ons portfolio hebben. Zo hebben we ook Peroni uit Italië. En worden ook de Poolse bieren Tisky en Lech bij ons gebrouwen en afgevuld.
Je hebt wat meegenomen ook. Want we gaan het even over de verpakkingen hebben. Het reduceren van plastic daarin. En oude kratten gebruiken jullie.
Ja.
Nou, misschien moeten we even hiermee beginnen. Ik heb het namelijk iets. Ja, dat ik weet niet of je dat kan horen. Dat is. Wacht even. Dit is een soort raad het geluid. Let op. Even stil. Ja, wat zou dat? Dat zou een goede zijn, hè? Voor raad het geluid.
Ik zeker weten.
Ik doe hem nog een keer.
Ja.
Nou, jij mag uitleggen wat dit is. Dan kan dit niet meer meedoen. Dat is dan wel jammer.
Nee, het geluid wat jullie net hoorden is van een plastic festivaltray. En die wordt gemaakt van gerecycled plastic. Het is een soort schijf met 3 gaten die je kan openen tot een kruis. Waar dan vervolgens 5 gaten in zitten. En daarin kan je, als je op een festival bent, jouw bekers bier vervoeren. Zodat dat niet meer in een kartonnen treetje hoeft.
Nee. En dit is dus gemaakt van oude kratten.
Ja, die is gemaakt van oude kratten. En bij de festivals wordt die vaak uitgegeven. En met een statiegeldmunt of iets dergelijks lever je hem daarna weer in. Krijg je de munt weer terug en maken wij hem schoon. En kan die bij het volgende festival weer mee.
Ja. Heel
leuk. En hij past in je broekzak. Ja, dat is ook heel fijn.
Ik wou net zeggen, hij is zeg maar 2 keer de lengte van je telefoon. Maar wel ongeveer dezelfde breedte. Dus je kan hem inderdaad in je broekzak zo achterin stoppen.
Ja, voor de koffiebekers wordt hij ook wel eens gebruikt.
Ja, dan heb je wel grote, een large koffie.
Ja.
En dan heb je ook een treetje pils meegenomen. Althans, grols alcoholvrij bier, 0.0. Met een papieren... Als je kijkt naar plastic, hè, normaal gesproken zit dat in van die plastic. Dat zie ik nog steeds in de supermarkt. Mm-hmm. Zie ik nog heel veel blikjes zie ik in plastic samenhouders. Mm-hmm. Laat ik het maar even zo noemen. Waar zit allemaal het plastic als het gaat om blikjes en het vervoer ervan?
Nou, eigenlijk zit er op echt wel heel erg veel plastic. Niet als directe verpakking van bier, maar met name als verpakking om de verpakking. En sixpacks zitten vaak volledig in plastic. Of bier op treetjes met bijvoorbeeld 24 blikjes, waar dan vervolgens plastic omheen zit. En willen wij het vanuit de brouwerij goed kunnen transporteren, zitten ook om een grote pallet weer plastic.
Ja.
Want je moet je voorstellen dat anders die losse treetjes er in een vrachtwagen af gaan vallen. En plastic reductie staat ook hoog bij ons op de agenda om daar echt grote stappen in te maken. En het eerste wat we gedaan hebben is eerst eens kijken van waar gebruiken we eigenlijk nog plastic waar het eigenlijk niet nodig is. Is een beetje beroepsdeformatie. Hè? Dit is eigenlijk een beetje van we hebben het altijd zo gedaan. Maar kijk nou eens kritisch naar al je producten en waar kan je plastic weglaten. Dat was de eerste stap. De tweede stap was dat we gekeken hebben naar daar waar je dan nog wel plastic nodig hebt. Kun je dan gerecycled plastic gebruiken in plaats van nieuw plastic? Ook daar hebben we hele grote stappen gemaakt. En aanvankelijk onze sixpacks, eightpacks ook voorzien van 100% gerecycled plastic. En ook de treetjes.
Ja, dat is een eerste logische stap.
Dat was de eerste logische stap.
Ja.
En voor onze pallets hebben we hetzelfde gedaan. En in 2022 zijn we op de markt gekomen met onze zogenaamde topclip. En de topclip is een deksel voor 6 blikjes. Die is volledig gemaakt van karton. is ook geen lijm of dergelijke nodig. Het vouwt zich gewoon goed in elkaar.
Mm-hmm.
En dat hebben we nu op de markt gezet. Aanvankelijk voor de grols, gewone grols, alcoholhoudende bieren. En nu hebben we dat ook verder uitgerold naar de 0.0, naar de radlers.
Ja, dus echt stevig karton.
Het is stevig karton. En je kan ook de blikjes op het moment dat je ze leeg hebt, kan je ze er weer inhaken. Precies. En dan kan je ze naar de supermarkt brengen.
Even kijken of hier ook een geluid bij zit. Ik klik hem eruit. Ja. Dit was hem eruit klikken. Maar ik kan hem er dus ook weer inklikken.
Ja, dat kan ook. Ja.
En dan heb je ze zo 6 weer bij elkaar om in te leveren. Want vandaag de dag kunnen we statiegeld op blikjes vangen.
Ja, statiegeld op blikjes. Dus, en dat maakt de topclip dan weer mogelijk dat je dan je blikjes weer terug kan brengen naar de supermarkt. Zonder dat je tas helemaal vies wordt van het eventuele restbier wat nog in de blikjes zit.
Ja, dus dit is echt de eerste stap naar dat plastic wat die 6 blikjes bij elkaar houdt, om dat te vervangen dus voor papier. Ja, dan heb je 20 van de, of 40 van dit soort six packs die op een pallet staan. Die moeten dan ook nog een soort van blijven staan op een pallet?
Ja, de hoesen van het plastic om de pallet, die zijn nu nog van gerecycled plastic. En we zijn daar natuurlijk ook aan het kijken naar andere oplossingen. Of dat misschien van papier of iets dergelijks kan. Ja. Maar dat zijn wel dingen voor meer voor de toekomst.
Ja, toch weer meer gerecyclede dozen.
Ja, en wat we ook vaak vergeten is dat bier en ook de producten van grols al heel erg veel in hergebruikte verpakkingen zitten. Bier zit in de bruine flesjes, de groene flesjes, in kratten. En bijna 70% van onze producten komt dus alweer terug bij de brouwerij. Dus er is niet een duurzamere verpakking dan dat.
Nee, dus daar zit niet de grootste winst.
Nee.
Of tenminste, daar hebben jullie al heel veel winst gemaakt, maar niet. En transport, want ik begreep dat daar ook een behoorlijk innovatief initiatief in is genomen qua zonne-energie.
Ja, voor transport werken we samen met lokale transporteurs. We hebben gekeken naar, kunnen we onze brandstof duurzamer maken? Waardoor we wat vrachtwagens hebben die rijden op biodiesel. En tegelijkertijd hebben we 2 vrachtwagens voorzien van zonnepanelen bovenop de trailers. En de elektriciteit van die zonnepanelen die daar wordt opgewekt, die gebruiken we om de motoren stationair te laten draaien. En die kunnen we ook gebruiken om er zit een bewegende vloer in die vrachtwagens, waarmee we pallets automatisch in en uit de vrachtwagen kunnen laten leiden. Die kunnen we ook aandrijven met die elektriciteit van die zonnepanelen.
Ja, want dat gebeurde dan eerst op
diesel van de motor.
Precies, vanuit stationair laten lopen. Nou, dat zijn toch ook allemaal weer prachtige ontwikkelingen. Ik heb even een paar vragen voor je. Let op.
Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
Het zijn eigenlijk de ondernemersvragen. Maar ik voel wel aan mijn water of aan mijn bier dat jij wel een ondernemer binnen de onderneming bent. Maar welk vraagstuk? Ja, want het zijn natuurlijk heel veel doelstellingen die er zijn. Maar waar zou jij persoonlijk eigenlijk graag een oplossing voor willen?
Nou, ik heb een enorme passie voor water. Water is er. En is er in overvloed en in de zomer is het de zomer helemaal niet. Dus fascineert mij enorm. Dus waar ik dan heel erg graag een oplossing voor wil vinden, is inderdaad het waterprobleem wat we momenteel in Twente hebben.
Ja, en daar gaat jouw radar continu gaat daarop aan. En waar zie jij dan de mogelijkheden? Waar zie jij winst?
Ik zie winst in het hele brede spectrum. Ik zie winst bij verschillende bedrijven met innovatieve technologieën. Ik zie winst bij de burger in de zin van toch minder water gebruiken, slimmer water gebruiken. Woningbouw, daar kunnen we ook allerlei stappen maken. En ook soms door dingen maar gewoon te doen.
Ja, maar dat is een hele maatschappelijke, want daar dat zo gewoon dingen doen, zo staat grols ook bekend.
Ja,
hè?
Dingen doen.
Echt gewoon aanpakken en uitproberen enzovoort. Maar daarin nemen jullie ook, of neem jij dan, als je vanuit jezelf spreekt, dan een hele maatschappelijke rol in, waar je gemeente en van alles en iedereen bij nodig hebt. Is daar in zo'n multinational wat daar boven hangt, is daar ruimte voor?
Ja, want onze creating meaningful connections. En dat is eigenlijk ja, je bent niet alleen op aarde, maar je hebt ook anderen nodig om met elkaar deze aarde duurzamer te maken. En ook voor de lange termijn te borgen dat het allemaal goed gaat. Dus juist die samenwerkingen in de regio, die samenwerkingen met partijen in de regio, die is enorm belangrijk om dingen gedaan te krijgen. En ook ons CO2-neutraal project, de Warmte met Twents, is ook een samenwerking in de regio. Wij zijn met Twents een samenwerkingsverband aangegaan voor 20 jaar.
Ja.
Waarin zij ons duurzame warmte leveren. Dus zo zie je
daar word je uitgedaagd.
Ja, precies. Ja.
Om daarin creatief te blijven denken. De volgende komt hier.
Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
Nou, die laatste twee natuurlijk niet. Maar zijn er... Jij zei net van, ik heb er zo'n hekel aan als mensen denken dat kan niet of dat.
Ja, ik hou van. Ik hou juist van open kijken naar dingen. Ik ben een mens, ik hou van verschillende opties. En ik hou ook van opties kijken, wat is er voor nodig om dingen mogelijk te maken.
Ja, en wat voor vakjargon heb je dan dat je denkt, oeh, krijg de kriebels van?
Ja, ik krijg echt de kriebels van als mensen tegen me zeggen, ja nee, kan niet, want hebben we een keer eerder geprobeerd.
Oh ja.
Kan niet, want ja, is nu geen tijd voor, is geen geld voor. En dat komt ook door mijn eigen motivatie en mijn eigen intrinsieke motivatie dat ik dingen zo graag wil.
En hoe pak jij dat dan aan? Want je hebt dus een duidelijke afdeling waar jij verantwoordelijk voor bent binnen een heel groot geheel waar natuurlijk 100.000 belangen spelen. Een kan niet, kan dan natuurlijk best af en toe zo eens om de hoek komen zeilen. Hoe pak jij dat dan aan?
Nou, het ligt een beetje aan de context. In teams, als we bezig zijn met oplossingen bedenken voor problemen, is het eerste wat we doen kijken, wat is er voor nodig om het mogelijk te maken? En soms moet je naar de maan en weer terug. En dan kun je eigenlijk wel zeggen, is dit dan heel erg slim om te doen? Want dat is dus wel een hele complexe oplossing om te implementeren.
Ja.
Dus dan valt alsnog iets af, maar daar heb je er wel goed over nagedacht. En dat is eigenlijk de manier van werken waar ik heel erg van hou. Daarnaast is het ook keuzes maken. En niet alles wat, ja, ook als je het naar persoon trekt, hè, niet alles wat ik als persoon wil, kan. Omdat we niet altijd geld of middelen beschikbaar hebben om het ook te kunnen doen. En soms moet je even pauzen, even pas op de plaats.
Nou ja, dat, je bent er al 21 jaar bij het bedrijf. Dus ja. Dat voel je dan misschien op een gegeven moment ook wel aan. Dat je denkt, oh, oké, dit jaar misschien niet, maar volgend jaar wel.
Ja, het komt wel.
Ja, precies. Ja. Nou, daarover gesproken, over volgend jaar of in elk geval de toekomst. Blijf luisteren, daar gaan we het zo over hebben. Wat zijn de speerpunten voor Grols voor de komende tijd?
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
De toekomst. Ik heb nog wel even een ander vraagje. Want als je het hebt over de toekomst, hoe zit dit dan?
Tegen de stroom in of met de stroom mee?
Ja, ik zie daar die bierstromen vormen. Nee, wat is jouw idee daarover?
Ik denk dat ik voor de stroom uitloop eigenlijk. en dat maakt het af en toe ook wel heel erg lastig. Omdat je als je zo hard wil en ook sommige punten zo hard gaat, dan is de rest nog niet helemaal mee. En duurzaamheid is ook pionieren. Dus sommige dingen gaan ook gewoon niet goed. En daar moet je dan gewoon van leren. En zorgen dat je het de volgende keer dan beter doet.
Ja, kan je daar een voorbeeld van noemen?
Van dingen die niet goed gaan.
Ja, waar jullie van geleerd hebben.
Nou ja, in het Warmte van Twents project hebben we echt vooral er tegen aangelopen dat vergunningen, dat ja, eigenlijk best lastig was. Er was veel discussie in Nederland over stikstofwetgeving. Mag je wel bouwen, mag je niet bouwen? Wie is verantwoordelijk? Onduidelijk. En daar hebben we echt wel heel erg moeten zoeken van ja, hoe werkt dat nou? En ja, als je dan uiteindelijk de weg gevonden hebt, is het wel goed om te zeggen, oké, als we nou weer een project hebben waar we zulke ingewikkelde vergunningen voor moeten aanvragen, ja, dan weten we nu beter hoe we het kunnen aanpakken.
Ja.
Ja.
Transport wordt aangewerkt, verpakkingen wordt aangewerkt. In de CO2-neutrale brouwerij staat al op plan nummer 3 van het hele plan wat op dat A4'tje staat.
Ja.
En er wordt enorm nagedacht met de Twentse Golf over het hele water, de waterissue en watertekort. Wat je zou bijna denken, wat kan je nou nog meer doen? Of wat staat nog meer voor de toekomst op stapel?
Nou ja, waar we intussen ook heel erg mee bezig zijn in de brede maatschappelijke agenda is natuurlijk verantwoord alcoholgebruik. Daarvoor trainen we ook onze mensen. Dus ook alle medewerkers bij Grols, bij Asahi krijgen een verantwoord alcoholtraining, een bierambassadeurstraining.
Er zijn ook schoolprojecten, begreep ik.
En we werken natuurlijk ook samen met partijen als Bob, RZA, RZI, maar ook indirect met Kikit, Boos. Dat zijn natuurlijk organisaties die jongeren met name bewust worden willen maken ook over de consequenties van alcoholgebruik.
Ja.
Dus ja, dat zijn allemaal dingen waarmee we bezig zijn naast alle planeet. Wij noemen dat dan de planeetgerichte projecten, zoals transport en CO2-emissies.
Ja. Dus dat is voor volgend jaar ook weer, staat dat hoog op de agenda?
Ja, voor volgend jaar staat hoog op de agenda toch dat. En ook een focus op die CO2-neutraliteit, om daar weer grote stappen te maken. En ook op het gebied van transport. En water blijft natuurlijk gewoon hoog op de agenda, want het is een urgent probleem.
Dankjewel, Suzanne Ladrak, Sustainability Manager bij Koninklijke Grols. Hoorde je in deze Let's Talk Business. Nou, dan tot over een jaar.
Oh ja, graag. Ik kom graag weer terug.
Heel goed, dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.